U luistert naar Radio 1, de nieuws- en sportzender. Vanwege dodenherdenking is er vanavond geen Hek van de Dam. In plaats daarvan kunt u luisteren naar een speciale uitzending van NOS Langs de Lijn, gemaakt door Robert Meder en Jurrit van der Voren, sporthistoricus. Dit uur de opmerkelijke documentaire ADO en de NSB, over de vermeende contacten van de Haagse voetbalclub met de vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De regering weet dat ongeveer heel de natie staat achter haar loyale en consequente neutraliteitspolitiek. Maar zoals prediker 10 het ons leert, ook één vlieg kan bederf brengen aan kostelijke apothekerszalf.
Goedemiddag, dames en heren luisteraars. U krijgt hier dus een reportage van de belangrijke en misschien wel beslissende voetbalwedstrijd Feyenoord-ADO, waarvan zojuist de eerste helft gespeeld is. En om nu meteen uw nieuwsgierigheid maar te bevredigen, wil ik u direct even meegeven aan de kant op het ogenblik bij de rust. Niezen in het doel, achter De Jong en Soepoel, middenlinie, Kap, Van Kampen en Rosenburg, en de voorhoede, Reken, De Heer, Piet Everstein, Klaar Van en Neuteboom.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was de voetbalclub ADO uit Den Haag een topclub in Nederland. Het toen nog prestigieuze zilveren baltoernooi werd gewonnen en het kon niet lang meer duren of alles door oefening zou kampioen van Nederland worden. Met 13 tot 14.000 toeschouwers was het Zuiderpark bijna altijd uitverkocht. De landstitels in 1942 en 43 werden de kroon op het werk van een hecht team dat al jaren bij elkaar was. De gebroeders Everstein, de keepers Willem Koek en Dolf Niezen, Aad van Kampen, Wim Neuteboom, Gerry Vreken. Toch zijn de kampioenschappen van ADO altijd overschaduwd door de vermeende banden van de club met de NSB. Waar komt die associatie met de NSB toch vandaan? En is dat beeld wel terecht?
Jensen die plaatst hem hoog voor het doel. Daar kan Benz erop toekoppen. Maar de kopbal is niet hard genoeg. En Niezen kan de bal zonder moeite houden. Niezen die uitstekend werk verricht.
Keeper Dolf Niezen kwam in 1942 op 16-jarige leeftijd in het eerste van ADO als opvolger van Willem Koek. Hij werd dus in zijn eerste seizoen in het hoogste elftal van ADO kampioen van Nederland. Niezen werd in Den Haag op handen gedragen.
Ja. Dat was soms wel het geval. En vooral bij leeftijdsgenoten. Hè. Maar soms was de reactie ook heel anders. Ik kan daar een voorbeeld van geven. Ik deed in het jaar 43 eindexamen HBS. En het einde van de competitie viel ongeveer samen met die examentijd. Ik herinner me dat ik ook mondeling Duits moest doen. En dat de gecommitteerde, toen ik de kamer binnenkwam, met een krant voor zijn neus zat. En tegen mij zei, bent u die meneer Niezen die daar gisteren in Heerenveen een voetbalwedstrijd heeft gespeeld? Ik kon niet anders zeggen dan ja. Toen zei hij, vond u dat eigenlijk belangrijker dan het examen? Dus die meneer zette mij helemaal niet op een voetstuk. Hij vond dat ik eigenlijk af had moeten schrijven voor die wedstrijd.
Hoe is het examen verlopen?
Goed, ik ben geslaagd. Duits had iets beter kunnen zijn.
Over die wedstrijd trouwens in Heerenveen.
Ja.
Daar is nogal wat om te doen geweest, hè?
Dat klopt. Als ik me goed herinner, dan is er ook sprake van geweest dat die wedstrijd eerder gespeeld zou worden. Ik dacht dat het ADO-bestuur gedaan heeft gekregen dat dat 1 of 2 weken werd verschoven. Kortom, er was al een enigszins gespannen sfeer toen we daar naartoe gingen. Vlak voor de wedstrijd, toen Haagse supporters, die waren meegereisd, niet met het elftal overigens, in conflict kwamen met Heerenveen supporters. En de reden daarvan was het speldje van ADO. Er waren nogal wat Friese die dat speldje aanzagen voor een NSB-speldje. Het speldje van ADO was een, laat ik maar zeggen, een omgekeerde driehoek met de punt naar beneden. En zeer duidelijk in de kleuren rood en groen. Er was, dacht ik, ook nog een iets wits bij en iets gouds. De NSB-speld was groter en was met de punt naar boven. En in de kleuren zwart en rood. Als je ze naast elkaar zou leggen, was er een duidelijk verschil. Maar dat is de Friese supporters in de agitatie waarschijnlijk ontgaan. En die zagen dus nogal wat NSB'ers voorbij trekken, hè? Toen die supporters daar aankwamen in Heerenveen.
Dachten ze?
Dat dachten ze. En dat heeft geleid tot een kloppartijtje hier en daar. En ik heb gehoord dat er zeer veel ADO-supporters waren die ook snel hun speld hebben afgedaan. Om erger te voorkomen. Dat misverstand, dat heeft nog jaren doorgeziekt. Toen ik een jaar of 8 geleden in het noorden ging wonen, las ik een artikel in het Dagblad van het Noorden, waarin enkele Heerenveen-supporters aan het woord kwamen. En die hadden het nog over die wedstrijd. En die hadden het over ADO. En er was er één bij, die gebruikte de term, het was een Hitler-elftal. Nou, die beschuldiging lijkt nergens naar. Dat is kennelijk nog iemand die dat idee van, en die aanhangers, die waren ook allemaal van de verkeerde kant, nog meedraagt. Ongelooflijk.
Wanneer is dat ontstaan? Heeft u enig idee?
Nou ja, ik denk door de aanwezigheid van enkele NSB'ers in de vereniging op plaatsen die nogal opvielen. Een voormalige voorzitter, die, als ik het goed heb, nog voor de bezetting tot erevoorzitter is benoemd, maar die tijdens de bezetting dus al geen functie meer had. En dan een tweede persoon die echt lid was van het dagelijks bestuur, de secretaris. En de derde opvallende figuur was een speler van het eerste elftal, Gerrit Vreeken. Maar als je de vereniging als geheel neemt, en die was zeer groot, dan is dat volkomen onjuist.
Was bekend dat Vreeken lid was van de NSB? Of werd hij alleen maar aangekeken op zijn arbeidsdienst?
Nee, ik meen me te herinneren dat in die tijd in het algemeen werd gezegd, hij is sympathiserend lid van de NSB. Een heel verschil dus met de, zeg maar, de jongelui die voor die arbeidsdienst werden opgeroepen.
En wist men ook wat dat betekende?
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat was in de bezetting wel bekend.
Wat, ja. Want? Wat betekent dat?
Nou ja, het betekent dat er nog geen sprake was van een volledig lidmaatschap, maar dat je als het ware op de nominatie stond om lid te worden.
Meneer, ik kwam u opgeven voor de arbeidsdienst. Maar wat doen we daar eigenlijk?
Kijk, dat mag ik u wel even vertellen. U verricht allerlei landarbeid. U maakt akkers en u legt wegen aan. U werkt in de heerlijke natuur. U krijgt ook exercitie. U krijgt veel sport en zingen. Uw hele constitutie zal erop vooruit gaan, daar ben ik zeker van. Door de omgang met andere jongens van uw leeftijd krijgt u veel mensenkennis en wordt uw persoonlijkheid verstevigd.
U bent binnen ADO de opvolger van Wim Koek. Een man met een apart verhaal, ook binnen ADO. Een keeper die later in een bestuursfunctie terecht is gekomen. Die kroegbaas was en een bordje op zijn deur had hangen, verboden voor Joden.
Ja.
Hoe lag dat binnen de club?
Ja, ik denk dat daar in het algemeen toch wel een zeker begrip voor was. Omdat men wist dat die maatregel gold voor alle gelegenheden als die van Wim Koek. En dat dat de enige manier was om dan nog enigszins door te draaien met die broodwinning. Het is natuurlijk anders wanneer je dat principieel gaat bekijken. Dan had je moeten weigeren. Met alle consequenties van dien. Maar in die bezettingstijd was het niet voor iedereen mogelijk om altijd principieel te blijven. Het was soms ook een kwestie van overleven.
Ja. Waar werd in die tijd dan het onderscheid in gemaakt? Lid van de NSB, fout, klaar.
Ik denk dat dat inderdaad verschil maakte, ja. Die stap, hè. Lid van de NSB. En dan toch ook uitdragen. In het geval van Vreken niet uitdrukkelijk. Dat lag niet in zijn aard. Maar toch, het was zichtbaar. Of je neerleggen bij een maatregel van de bezetter. Zoals die van dat bordje.
Vreken zit er nu bij. Die heeft de bal van Bentap gekregen. Geeft hem weer terug naar Vreken. Uitstekend spel van Ado op het ogenblik. Maar dan is de bal toch weer weggeplaatst. Maar ja, daar heeft Wilhelm een kans om te schieten. Uitstekend gestopt door Niesen. De bal precies uit de hoek. Weghaald.
Dolf Niesen hoorden we het al zeggen. Het feit dat Gerry Vreken sympathiserend lid was van de NSB... heeft het aangezicht van de club geen goed gedaan.
Klavan vangt de bal op tegen Piet Everstein, Dina Neuteboom. Daar gaat de bal naar voren. Daar komt Everstein voor een doel. Een kans voor Ado. Goal! Nog geen 2 minuten naar rust. Heeft Piet Everstein uit een voorzetje van Neuteboom... de stand op 2-1 voor Ado gebracht.
Piet Everstein heeft samen met zijn broer Joop jaren in het eerste gespeeld. Hij maakte in 42 en 43 deel uit van het kampioenselftal. Volgens hem is het geen toeval dat uitgerekend in die oorlogsjaren ADO grote successen behaalde.
Ja, dat is geen toeval. Dat heeft zich al gemanifesteerd voor de oorlog als junioren. Want het was allemaal eigen teelt wat we hadden. En dat waren er geen 11, dat waren er wel meerdere. En dat was natuurlijk als kijkspel... En vooral dan in Den Haag, waar zoveel jaar geen kampioen was geweest... trok dat natuurlijk behoorlijk aan bij ADO. En het was iedere week 13.000, 14.000 toeschouwers. In het begin van die oorlog was dat niet zo'n... dat die Duitsers nog niet zo fel waren als dat ze later werden.
Met de razzia's bedoel je?
Met de razzia's, want dat hebben we ook gehad daar... Toen we tegen de Volenwijkers een keer speelden, was het werd er al gezegd in de rust, het zit zwart van de groene politie. En die hebben toen een razzia gehouden daar op dat veld. En daar mochten wij dan blijven wachten.
Bekruipt u dan op zo'n moment als je daar zit niet het gevoel...
Angst natuurlijk ook.
Ja, angst en misschien ook wel van dat je het oneerlijk gaat vinden dat je als speler... Nou, helemaal niet eens wordt gecontroleerd en dat nee, het publiek dat naar jou komt kijken wel wordt gecontroleerd.
Ja, nee, dat is lijfsbehoud in de regel. Er zijn er velen die zich hebben gered door onder te duiken, of wat dan ook, dat heb ik zelf ook nog gedaan. Maar, het was met het voedsel verkrijgen, was het natuurlijk allemaal van, ik moet zien dat ik genoeg voedsel krijg. Dat was in het beginjaren niet zo erg. Maar dat begon na 42 toch behoorlijk aan te pakken, hoor.
Dus eigenlijk zegt u dat je op het moment dat je in een oorlog terechtkomt... zoals dat toen in 40-45 was... dat je als een vorm van natuur... je gaat egoïstisch denken.
Ja. Je ging egoïstisch aan leven. Want, en dat deed iedereen, zonder uitzondering.
En de een doet dat dan door eten voor zichzelf te houden... de ander doet dat... op weer een andere manier. En een ander doet dat door lid te worden van de NSB.
Ja, dat was 99,5% waren ze dan fout. Het kan wel eens voorgekomen zijn dat ze dat gedaan hebben... om een Joodse familie die ze in huis hadden te beschermen. Maar normaal, je ging niet met die Duitsers heulen op de een of andere manier.
Nee, toch is het bij ADO gebeurd.
Ja.
ADO heeft... op een zeker moment, als we de boeken moeten geloven... nog steeds een enorme stempel dat het een NSB-club is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel NSB-leden had ADO nou precies?
Nou, ik weet niet meer dan een stuk of drie. En dat was Vreken, Leurs en die...
Valk?
Valk, ja. Valk, ja.
Dat Vreken in het eerste elftal van ADO speelde.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat de NSB heel goed uitkwam.
Dat was een soort reclame... Geloof ik wel voor hun. Maar het was niet oude jongens krentenbrood hoor. Dat was het echt niet. Dan zou je zeggen, hij zal er wel een paar kennissen gezien hebben. Maar dat geloof ik, zo'n knaap was het niet.
Luisteraars. Haar Majesteit, de koningin.
Mannen en vrouwen van Nederland. Onze taal kent geen woorden voor hetgeen in ons aller hart omgaat in deze de uren der bevrijding... van geheel Nederland. Eindelijk zijn we weer baas op eigen erf en aan eigen huis.
Keeper Dolf Niesen en aanvaller Piet Everstein zeiden het al. Doordat iedereen in Den Haag wist dat een paar bestuursleden lid waren van de NSB en rechtsbuiten Gerry Vreken sympathiserend lid was, kreeg ADO de naam NSB-club. Toch is er in de verhalen die we tot nu toe hebben gehoord enige twijfel te bespeuren. Hoeveel leden van de club nou precies fout waren, is nog niet helemaal duidelijk. Vandaar dat we contact zochten met oud-bestuurslid Joop Vols. Hij is meer dan 75 jaar lid van ADO. Vols kreeg zelfs de titel erelid. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van de zogeheten zuiveringscommissie. Iedere voetbalclub moest met zo'n commissie een lijst opstellen van verdachte personen. De Voetbalbond heeft naar aanleiding van die lijst straffen opgelegd. Joop Vols weet nog precies hoe het lijstje eruit zag dat hij naar de Voetbalbond stuurde.
Chris Leurs, de voorzitter. Joop van der Valk, secretaris. De donateur met de slagerzaak, dat was Nico Nuijen. En de speler Gerry Vreken. En hebben we Gerry Vreken voor een jaar gestraft. En de drie die ik u al noemde, die hebben we gerouilleerd. Dat hebben we voorgedragen aan de KVB. En dat heeft de KVB overgenomen. Dus Vreken is voor een jaar geschorst toen door de KVB. Hij heeft ondergedoken gezeten vanaf de Dolle Dinsdag, dat was begin september 1944. En toen dachten we bevrijd te worden, maar dat ging net niet door voor ons. Vanaf die tijd heeft hij ondergedoken gezeten. Bij zijn vader in de bakkerij. En daar kwamen de spelers van het eerste elftal die met hem gespeeld hadden. Die kwamen hem daar altijd opzoeken. Maar kregen dan meteen een brood zonder bom van zijn vader uit de bakkerij. Dat was een erge goede vent. Ik heb een ijzersterk geheugen gehad altijd, dus ik zie het nog allemaal voor me. En wij wisten, wij allemaal in die zuiveringscommissie, wie de schuldigen waren. Dat waren de drie die u genoemd hebt. De twee bestuursleden dus en een donateur, slager. Mm-hmm. En een paar twijfelgevallen. Wat moest je daarmee doen? Wat moest je met Wim Koek doen? De keeper die in zijn café voor de raam dat biljet ophing voor Joden verboden. En die aan de bar stukken vlees zat te eten met de Duitsers. Gezamenlijk. Ja, wat moesten we daarmee doen? Hoewel het te vergelijken was geweest met het lidmaatschap van de Cultuurkamer, heette dat ze toen, van de Ramblers. Die waren lid van de Cultuurkamer geworden. En dan zei T.U. de Masman, ja, gedwongen. Maar ze wilden blijven spelen. Uh-huh. En zijn daarvoor toen wel beboet. Geschorst. Voor een tijdje.
Is er na de oorlog nog veel contact geweest met Gerry Vreken?
Niet veel. Hij is alleen na een jaar, zijn schorsing afgelopen was, heeft hij gevraagd om weer lid te kunnen worden. En dat is in een vergadering, is dat besproken. En daar heeft, vreemd genoeg, is daar Wim Koek opgestaan. En heeft
Wim Koek is de oudkeeper.
Dat de was café, de oudkeeper, de caféhouwer. De cafébaas met het voor Joden verboden schildje. En die daar met een hele grote mond in de vergadering stelling nam tegen het lidmaatschap van Vreken. Want, ik hoor het nog zeggen, Hebben daar onze jongens met hun deken voor de deur moeten staan om naar Duitsland gestuurd te worden, opgepakt te worden. Terwijl hij met de mof aan zijn bar de stukken vlees enzovoort zat op te eten.
Hoe reageerde de vergadering toen hij dat zei?
Die die reageerden met hem mee. Dat waren veel vriendjes van Koek. Die kwamen daar in het café en die waren het dan, die gingen achter hem staan. En dat was voor de aanwezige vader, Henk Vreeken, was dat een slag in zijn gezicht. Dat in de vergadering zo werd gezegd over zijn zoon. En die heeft zich toen niet meer bij ADO laten zien. Een hele klap geweest.
Dat de zuiveringscommissie inleverde bij de voetbalbond, kreeg speler Gerry Vreeken dus de lichtste straf. 1 jaar ontzegging van zijn lidmaatschap van ADO. Bovendien mocht hij in het kader van de bijzondere rechtspleging 10 jaar niet stemmen. In wat voor perspectief moet je zo'n straf nou zien? Professor Hans Blom, directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, die we nog kennen van het Srebrenica-rapport, trek de volgende conclusie.
Nou, daar kun je de conclusie uit trekken dat de vervolgende instanties van na de oorlog hem als een zeer licht geval hebben beschouwd. Maar hem wel hebben beschouwd als iemand die iets heeft gedaan wat in strijd was met de regels zoals men die voor een deel trouwens ook later heeft vastgesteld. En het lidmaatschap van de NSB gedurende de hele oorlog was typisch zo'n geval. Dat hoorde niet, maar als het daartoe beperkt bleef, dan kreeg je meestal een hele lichte uitspraak of een lichte maatregel. Overheersend was natuurlijk het gevoel, zeker in de publiciteit, NSB fout. Klaar, geen discussie, hè? Hoe dan ook fout.
De vraag is dan natuurlijk of zo'n licht geval als Vreeken wel eerlijk gestraft is.
De mate waarin gestraft wordt en waarvoor gestraft wordt, heeft van heel veel toevalligheden afgehangen. Van wat voor materiaal er toevallig beschikbaar was, voor een deel ook van het moment waarop de mensen voor de instellingen kwamen die de straffen moesten opleggen. Als je kort na de oorlog voorkwam, zal ik maar zeggen, werd je meestal voor hetzelfde veel zwaarder gestraft dan wanneer je een paar jaar later daarvoor veroordeeld werd, omdat ook in dat opzicht er sprake was van verschuivende normen. Er was in 1940 niet vastgelegd dat je geen lid van de NSB mocht zijn. Dat was niet een verboden activiteit. Niettemin is men later daarvoor wel gestraft, omdat dat op een abstract niveau als onvaderlandslievend gedrag werd beschouwd. Er is dus onder juristen een grote discussie geweest over, laten we zeggen, de zuiverheid van deze vorm van rechtspleging. Dat is een discussie die volstrekt ondergesneeuwd is onder het sterke gevoel onder de Nederlandse bevolking direct na de oorlog, dat wie met de bezetter geassocieerd werd, en NSB waren vaak de ergste in de ogen van de mensen, want dat waren nog landverraders ook. Terwijl die mensen soms in de praktijk natuurlijk veel minder betrokken zijn geweest bij bijvoorbeeld wreedheden of vervolging.
Gerry Vreeken zegt dat hij sympathiserend lid was van de NSB in de Tweede Wereldoorlog. Bestaat het begrip sympathiserend lid zijn?
Jazeker, dat bestaat. En ik zal u dat even voorlezen.
Wat heeft u voor boek
bij? Dat is een documentatie in het kader van de bijzondere rechtspleging opgesteld, zodat de mensen die daar werkten precies wisten wat het allemaal inhield.
Dit is een origineel boek, want is die gedateerd 19...
Dat is 45 of 46. 47 is het verschenen. En dat werd gebruikt bij het hele proces van vervolging van mensen die in de oorlog fout geweest
zijn. Zuivering.
Bij de zuivering en bijzondere rechten. Ik zal het even voorlezen, een klein stukje maar. De sympathiserende leden hadden dezelfde verplichtingen als de gewone leden, behoefden echter als zodanig in geen enkel opzicht aan de werkzaamheden deel te nemen. Daarom werden zij dan ook niet als volwaardig lid beschouwd. In het stamboek van de NSB in Utrecht werden zij niet opgenomen en ze kregen geen stamboeknummer. het eigenlijke lidmaatschap kon verdiend worden door het sympathiserend lid dat tenminste gedurende 3 maanden werkzaamheden ten behoeve van de NSB had verricht. De sympathiserende leden benaderden ongeveer het getal van 30.000. Sympathiserende leden mochten geen zwart hemd of uniform dragen. Dus het is een soort begin lidmaatschap waar je niet zoveel in hoefde te doen, maar wat voor een deel ook bedoeld was als een sluis naar het echte lidmaatschap.
Daar is spreken nog mee. Weet je steeds goed vrij. Willem naar de deuterboom helemaal plaatsen. Van de spreek van wat pauze zit er met zijn hoofd tussen. Dan gaat de bal van weer. Teken naar breken. Breken zich helemaal vrij. Geef hem geld door naar Piet Emerstein, maar die.
Iets ten noorden van Bordeaux. Vlakbij Angoulême woont de veelbesproken Gerry Vreeken. Hij was tijdens de oorlogsjaren dé persbuiten van ADO. Na de oorlog vluchtte hij naar Frankrijk. Het NSB-verleden van Vreeken werd een te zware last. Een paar maanden geleden werd hij 80 jaar.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Robert Miller, de PIBA.
Vous cherchez Gerry Vreeken? Oui. Jerry,
c'est pour toi.
Entrez.
Hoe is
het
met u?
En dat beste.
Ja.
Gezond maar arm.
Gezond maar arm.
Ja, ja.
Samen met zijn vriendin Roze woont hij in een gezellig huisje met uitzicht op de zonnebloemvelden en het Nederlandse molentje in de voortuin. In de woonkamer verraden slechts 3 foto's zijn voetbalverleden. 2 elftalfoto's van de Franse amateurclubs die hij trainde en 1 ingekleurde foto van het Nederlands elftal dat in 1953 de watersnoodwedstrijd speelde in Parijs. Alle herinneringen aan ADO zitten in zijn hoofd, zoals dat kampioenschap van 1943. ADO pakte de titel dankzij een 1-0 overwinning op Enschede. De enige goal werd gemaakt door Gerry Vreeken.
Ja, ah ja. Dat is van Pietersen in het doel bij Enschede. Ken je die Pietersen? Of niet? Nee, nooit had het van gehoord. Het was ongeveer van 25 meter afstand. Hè? 25 meter afstand. Ja. Ik was rechts buiten, maar alle spel was naar links toe. Dus ik stond een beetje ook als een rechtsbinnen geplaatst. Hè? Rechtsbinnen geplaatst. Komt die bal van de andere kant, die komaan. Die bek, die stond voor me. Hè? Ik deed een schijnbeweging of ik naar buiten wilde lopen. Die 1 pas, hup. He, als zijn been erin neergezet, hup, ik passeer dan de andere kant. En die bal die kwam zo mooi aan, die rolde zo mooi, die was in volle vaart, hè, pam. Die bal die ging zo ging hij weg, helemaal recht. En hij zegt, ik was er met mijn vuist bijna bij. Hij zegt, ik zag die bal zo, en met mijn vuist was ik erbij, en toen ging hij ineens omhoog. Hij zegt, zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik zeg, nou, ik ook niet. Dat, die bal die moet zo snel zijn geweest, dat op een gegeven moment, hup, is hij naar boven gegaan. Helemaal geen wind, het was de wind niet, niks. Hij zei, ik was er misschien wel dat 5 centimeter vandaan. En toen, hup, en ging hij net boven mijn vuist ging hij uit.
Maar het bijzondere van uw verhaal en ADO, is dat nog maar heel weinig mensen u herinneren als degene die winnende goal van het kampioenschap heeft gemaakt. Maar als we met mensen die ADO een beetje volgen en de voetbalgeschiedenis kennen, de naam Gerrit Vreeken horen, denken ze direct aan de NSB?
Dat is,
kunt u het verhaal eens van begin af aan vertellen? Wanneer, dat was 1942, hè? Bent u...
Dat is in 1942.
Waar werkt u toen?
Bij Van Heem. Van Heem, dat is een radiozaak. Tenminste, een radiozaak, die maakt onderdelen van radio. Ik werk, die stond net aan de machine te kijken. Komt de portier van de heen, die komt naar me toe. Hij zegt, kan je even met me meegaan? Ik zeg, nou, dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan mijn baas. Hij zegt, ja, je kan met me meegaan. Die baas kwam zelf ook. Hij zegt, ja, ga maar met hem mee. Goed, ik ben er mee gegaan. Hij zegt, je hebt nog 10 dagen de tijd, want je wordt naar Duitsland gestuurd. Huh? Dat is leuk als ze dat zeggen, dat is leuk. Naar Duitsland gestuurd. Ah. Ik zeg, waarom? Hij zei, ja, dat die Duitsers zijn gekomen en ze moeten mensen hebben en in fabriek te werken in Duitsland. Je moet naar Duitsland. En het was helemaal geen NSB'er die gast, hè, want ik heb later gehoord dat die erg rood was. Hè? Rood, rood, rood. Goed. Ik wist niet wat ik zeggen moest. Hè? Ik zeg, ik zal het aan mijn ouders zeggen. En hij zei, op die datum, hup. Hier in de fabriek moet je komen. En dan hup, dan ga je naar Duitsland. Ik met mijn ouders verteld. Wat niet zo leuk, hè?
Nee, wat zeiden ze?
Ja, als het moet, is het moet. Ja, je kan onderduiken. Ik zeg, onderduiken. Ik zeg, als ik onder moet duiken en ze me pikken met, dan schieten ze me dood. Hè? Ja, dat is zo, hè. Er zijn altijd verraders bij die zeggen, ja, die is daar en die is daar. En, als we met vakantie gingen, mijn ouders gingen altijd naar Zwitserland toe. En ik ging bij de boeren in Laagsoeren. Dat is dicht bij dieren, hè, Laagsoeren. Ken je dat of niet? Laagsoeren, dieren. Boer Pasman heette die. Nee, ken je geen Pasman? Pasman. P-A-S-M-A-N. Hè? En dat is boer Pasman. En,
dus je had eventueel wel een onderduikadres?
Ja, dat had ik wel gekund. Ik had het wel gekund, want we hebben nog een keer met hem getelefoneerd. Hè? En, maar ik ben met mijn vader en mijn moeder... Ik ben bij hem geweest, want door de telefoon, je weet nooit wat er gebeurt. Hè? Hmm. Dus we zijn daar naartoe gegaan, hebben met hem gepraat. Hij zegt, ja, als dat het geval is, dan zal u wel van hem voor een zorgen. Hè? Hmm. Goed.
Dus dat komt.
Maar later hoorde je, die was opgepikt en die was opgepikt. Ik denk, om die mensen dan last te maken, want als ze mij oppikten, ze pikten hun ook op. Hè? Hmm. Dat is zo. Dus je moest aan hun ook denken. Ik denk, nou, dat doe ik maar niet. Hè? En dan kom ik iemand tegen... Een supporter van ADO. Ik wil zijn naam niet noemen, het is een NSB'er. Hè? Die zegt tegen mij... Is het waar dat je naar Duitsland gaat? Hoe hij het geweten hebt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij was op de hoogte dat ik naar Duitsland moest. Ik zeg ja. Hij zegt, wil je per se in Nederland blijven? Ik zeg, ja, natuurlijk. Hè? Maar niet als onderduiker. Want daar voel ik niks voor, hè? Goed. Hij zegt, ik kom morgen terug. Want de andere morgen komt hij terug. Hij zegt, er is één oplossing die ik je geven kan. Je gaat de arbeidsdienst in. De arbeidsdienst heeft de voorkeur, hè, om naar de arbeidsdienst te gaan dan naar Duitsland. Dat Duitsland dat vervalt. Hè. De arbeidsdienst gaat voor. Nou, wat moet je doen? Wat had je gedaan in mijn...
En wat zeiden uw ouders toen u naar huis ging en dat tegen ze zei?
Ah, ik zei, er is niet veel keuze. Het is het een of het ander. Als ik naar Duitsland ging, dan zagen ze me niet meer. Als ik in de arbeidsdienst zat, kwam ik één keer in de week kwam ik naar huis. En ik kwam om te voetballen.
Dus uw ouders die zeiden, ga dan maar naar de arbeidsdienst.
Ga naar de arbeidsdienst, wat moest ik anders doen? Of ik moest onderduiken. Nou, ik wilde niet andere mensen naar lasten vallen... Want als ze mij grepen, dan grepen ze hun ook. Hè?
Ja. En toen u de arbeidsdienst inging, kunt u eens uitleggen, wat doe je dan bij die arbeidsdienst? Wat voor werk is dat? Hoe gaat dat? Hoe ziet een dag eruit?
Nou, een dag, je hebt geen geweer, je hebt geen revolver, er zit niks van dat in. Hè? Het enige wat je had was een schop.
Een soort sociale dienstplicht.
Een sociale dienstplicht, ja.
Was het ook leuk?
Hè?
Was het ook leuk?
Ik was er helemaal niet tegen. Ik hield erg veel van buiten werken. Je werkte buiten. Als je de toestand had. Hè, ik wist niet. Als ik naar Duitsland had gegaan. Ik had niet gevoetbald. Dat heb ik al gezegd. En nou. Als je in een fabriek gaat werken. Hè, die Engelsen en de Amerikanen. Wat deden ze het eerst? Die soort fabrieken bombarderen. Hè, waar ze misschien kanonnen maken. Geweren maakten. Of weet ik het. Voor oorlogsmateriaal. Hè.
En was u zich tijdens uw verblijf bij de arbeidsdienst ook sterk bewust van het anti-Joods karakter dat er was?
In de arbeidsdienst, ik heb nooit over Joden horen praten.
Nee?
Nee.
U zag er helemaal geen kwaad in eigenlijk?
Ik zag er helemaal geen kwaad in. Ik zag er zelf goed in, want al dat, die grond gingen we ontginnen, die maakten we productief, hè, in Harderwijk. Dicht bij Olsen, dicht bij Zwolle. Dus het was nog, de mensen hadden te eten. Hè?
Maar waarom bent u op een bepaald moment sympathiserend lid geworden?
Ja, dat was best verplicht.
Door wie was dat verplicht?
Of ik moest eruit, of ik moest een ander baantje zoeken. Of ze me stuurden naar Duitsland, of... Het was niet van tevoren bepaald. Hè? Dus, toen ik in de arbeidsdienst ging, was het helemaal niet verplicht. Hè? Die wet, dat is een soort wet is dat. Die wet is pas gekomen toen ik al een tweede jaar begon.
Hoe word je dan sympathiserend lid van die NSB? Moet je dan iets tekenen? Of krijg je een speldje van de NSB? Of krijg je een badge? Hoe gaat dat?
Een sympathiserend lid mag geen speldje dragen van de NSB. Dat bestaat niet. Als je geen lid bent, dan mag je geen NSB-speldje hebben. Ja, zo'n Germaans teken niet. Zo'n ding.
Zo'n S? Hè? Zoals de SS is geschreven, ja?
Ja, dat is geen SS heb je twee, maar daar was één zo'n ding was erbij. Dat is een Germaanse, volgens hem was dat een Germaanse uitdrukking of je werkt. En dat was het enige wat je mocht hebben.
Dat kreeg u ook?
He?
Dat was het dat bewijs dat u sympathiserend lid was?
Ja.
Heeft u dat ook gedragen?
Dat heb ik ook gedragen, ja.
Maar goed, dan gaat u voetballen, want u bleef gewoon doorvoetballen.
Ja,
en dan gaat u voetballen.
Dat was het mooiste. Ik kon doorgaan met voetballen. Ik had een mazzel erbij. Want hoe heet het, de grote man van het kamp, hè, dat was een Hagenaar. En die kon mij van het voetballen, want hij ging ook naar ADO kijken. Hè. Ik kreeg een vergunning om met de trein mee te gaan. Hè, dat was en daar betaalde ik niks. Ik betaalde er niks voor. Dat was arbeidsdienst die betaalde.
En hij was dat een NSB'er?
Dat was een NSB'er. Ja. Maar helemaal geen man om te zeggen. Helemaal geen grote mond of iets dergelijks. Hij was de baas, maar hij praatte altijd met die jongens die pas in de arbeidsdienst kwamen. Daar praatte hij gewoon mee. Het was een hele sympathieke knap.
Dus u heeft mede aan hem te danken dat u kon gaan voetballen,
ja,
eigenlijk?
Ja. Inderdaad.
Maar bent u nooit aangesproken door collega's die zeiden van...
Ze wisten allemaal dat ik in de arbeidsdienst was, hè?
Vonden ze allemaal niet erg?
Ik heb eruit gelegd, die zegt... of ik moet naar Duitsland, dan zien jullie me niet meer, hè? Of ik moet in de arbeidsdienst. Ik zeg, ik moet een keuze maken.
En iedereen had daar wel vrede mee?
Ja. Allemaal wilden ze dat ik met hun speelde, dus...
Want er waren binnen het elftal een paar uitgesproken tegenstanders. Wim Koek, de keeper bijvoorbeeld.
Ja, maar
die zag het helemaal niet zitten.
Die heeft een grote bek gehad. Bij hem, ik en de groep bij hem zat vol met Duitsers. Hè. Dus je moet me niet...
Wim Koek had een café.
Ja, had een café, de Luifel.
Waarbij hij zelf verplicht was om het bordje verboden voor Joden.
Ja, ja. En dat hebben ze opgezet.
Bij zijn deur te hangen.
Ja, en wat hebben ze met hem gedaan? Om zijn bord buiten te zetten. Ik had me geschaamd om zijn bord buiten te zetten. Hè? Hij moest het ook doen. En waarom mocht ik niet in uniform lopen van de arbeidsdienst? Ik doe geen mens kwaad. Wij doen nog goed, want we hebben mensen eten te geven in Nederland. Hè? Ik ben bij hem geweest, ik kwam zaterdags kwam ik in Den Haag terecht. Nou, ik deed die deur open, er was niks aan staan, rookwolken kwamen eruit, En toen ik goed keek om ze, ik zeg, vol met Duitsers. Ik zeg, nou, daar hoef ik de baas ook niet meer te zien. En hij gooit alles misschien op mijn rug, hè? Maar hij, wat heeft hij gedaan? Hè? Ik ben nooit iemand die kwaad over iets anders zegt. Hè? Ik ben kalm. Ik heb altijd goede vrienden gehad. En die vrienden, ondanks dat ik in de arbeidsdienst was. Hè, ondanks dat ik misschien een speldje had van de dinges. En een embleem van de sport van de arbeidsdienst. Die hebben me nooit kwaad aangekeken. Jan de Vos. Zijn ouders waren meer aan de andere kant dan de NSB.
Jan, moeten we even uitleggen wie Jan de Vos is?
Jan de Vos. Jan de Vos speelde ik mee in de junioren. Zijn vader was militair kleermaker. Die kwam uit Breda. Hij kwam uit Breda. Hij had vroeger in NAC gespeeld. En toen hij naar Den Haag kwam, is hij in ADO gekomen. En ik heb met hem gespeeld in de junioren, toen we nog junioren waren. En zelfs de ouders van die mensen, die hebben me nooit slecht aangekeken na de oorlog. Ik kon bij iedereen komen. Ze konden mij. Ik heb ze alles verteld hoe het gegaan is. Nergens geen last van gehad.
Maar waarom heeft u dan niet aan iedereen verteld hoe het gegaan is? Dan had iedereen het toch kunnen begrijpen.
Ik kan alle toeschouwers van die op het Aardeveld komen, ik kan niet zeggen, één voor één, kom eens uit, zo is het gebeurd. Ik ben niet iemand die veel praat. Hè? Of ze willen het snappen, of ze willen het niet snappen. En trouwens, ik heb niet veel gelegenheid gehad. Want ik ben spoedig naar Monaco vertrokken.
Na de oorlog.
En daar ben ik gebleven.
Ja.
Ik ben in Frankrijk gebleven.
Ja, want op een bepaald moment in 44, toen heeft u uw lidmaatschap opgezegd.
Ja, ik ben uit de arbeidsdienst gegaan. Het was afgelopen, want de arbeidsdienst die bestond niet meer. Ik stond op straat.
Maar dat was ook een periode dat er een soort jacht was op NSB'ers.
Nou, ik ben niet ondergedoken. Waarom zou ik onderduiken?
Om te voorkomen.
Ik ben niet ondergedoken.
Om te voorkomen dat de mensen.
Ze zijn wel bij mijn ouders geweest, ze zijn bij mij geweest, ze hebben me meegenomen. Ik heb ongeveer 3 weken in de ambasschool in Den Haag. Hebben vastgezeten met andere NSB'ers. Want ik zag wel dat nog andere. Dat zijn allemaal NSB'ers. Ik zeg, ja, dan moet je mij niet voor een NSB'er nemen, zeg ik. Ik zeg, ik ben in de arbeidsdienst geweest. Ik zeg, dat zien jullie aan als een Duitse organisatie, hè, een NSB-organisatie.
Want u was sympathiserend lid.
Dat werkte wel tegen, maar als ik geen lid had geworden, hadden ze me buiten gezet. En waar moest ik dan naartoe?
En toen bent u toen verhoord?
Nou, ik werd 1 keer verhoord, zat ik geloof ik al drie weken zat ik daar. 3 weken zat ik daar. Hè. En toen verhoorden ze me. En nou, heb ik alles uitgelegd. En ze dachten ook dat ik lid was van de NSB, want er stond alles op, NSB'er, op mijn dinges. Ik zeg, nou, ik ben nooit lid geweest van de NSB. Hij zegt, nou, pak je spullen maar, en je bent vrij.
En toen bent u wel veroordeeld? U mocht 10 jaar niet stemmen?
Ja. Daar kan ik 10 jaar niet stemmen. Nou, laat me kalf, want ik heb nooit gestemd. Hè. En ik stem nog nooit.
Want u heeft niks met politiek?
Nee.
Maar goed, kort daarvoor had Joop Vols voor ADO al het werk gedaan in de zuiveringscommissie. Die had een lijst gemaakt. Daarop stond secretaris. Een oud-voorzitter. Een donateur, als zijnde NSB'ers, daarop stond Gerrit Vreken, en daarop stond Wim Koek, de keeper. Dat is een lijst met 5 namen. Wim Koek is vanwege het feit dat hij een café had en het bordje verboden voor Joden had opgehangen en veelvuldig Duitsers ontving in zijn kroeg. Wim Koek is van de lijst afgehaald als zijnde een twijfelgeval, die kreeg het voordeel van de twijfel. En u werd geschorst voor 1 jaar bij ADO.
Nou, ik wist nog, daar weet ik niks vanaf. Je weet niks vanaf dat ik geschorst ben bij ADO. Ik wist nergens wat vanaf. Maar toen mijn vriend naar Monaco ging en mij opbelde dat ik daar maar een proefwedstrijd moest spelen. En dan ben ik direct weggegaan. Maar moest je anders doen?
Waarom wilde u weg uit Nederland?
Nou, ze nam me voor een NSB'er, dat nam ik niet. Niet met mijn vrienden. Hè. Mijn vrienden en de ouders van mijn vrienden. Hè, heb ik niks van gemerkt. Hè. Niks. Maar met andere mensen. Tegen mijn ouders. Hè. Als je zegt, die zoon die in de speler is, die weer terug. Ja.
Heeft u zich daar ooit schuldig over gevoeld?
Wie?
U?
Nee. Nee, waarom? Waarom zou ik me schuldig vinden? Ik zeg, als ik het over moet doen, ik kan geen andere oplossing vinden dan wat ik gedaan heb. Ik voelde aan, als ik in Nederland bleef, de eerste voor mijn ouders, hè, ik moest wel weg.
Was het niet erg moeilijk?
Ja.
Het is nog moeilijk, hè?
Nog moeilijk.
Waar heeft u nu het meeste verdriet van?
Dat ik slecht begrepen ben.
U had nog een andere broer. U heeft een broer Harry gehad. Die speelde ook bij ADO.
Ja.
Maar u heeft ook nog een andere broer gehad.
Ja.
Benny, die Benny, helaas in de 80e jaren is overleden.
Die heeft nooit gevoetbald.
Die heeft nooit gevoetbald. Ja. Maar het bijzondere aan hem is dat ik heb begrepen dat hij gedurende de oorlog ondergedoken heeft gezeten bij uw ouders thuis.
Ik weet wel. Toen de Duitsers die deden huiszoeking ook, hè, en bij ons ook. En dan hadden wij een wc. En boven die wc, en was een hoogte wat helemaal leeg was. Een hoogte. En dan haalde je dat, als je dan dat plafond eruit haalde, dan kon hij zo naar boven toe, weer dat ding erop, en dan zagen ze hem niet. Nou, die Duitsers zijn wel langs geweest. Als je buitenstaander bent, dan is het allemaal makkelijk te zeggen en makkelijk te oordelen. Maar als je niet alles weet, dan kan je niet oordelen. Mijn vader had een bakkerij, hè? En dan hadden we vijf arbeiders. En nog één die een ovenist, hè, die voor de oven stond. Goed. Eén van die arbeiders, die heette Wim Dolleman.
Hij was een beetje de meest gezochte man van de Duitsers.
Hij heeft gewoon doorgewerkt. Tot hij gegrepen werd. En morgen komt zijn vrouw, die komt naar onze winkel toe. En die zegt, ja, Wim is niet gekomen, want de Duitsers hebben hem gegrepen.
Wist u wie Wim Dolleman was en wat hij deed? Dat hij in het verzet zat en dat hij enorm gezocht werd door de...
Nee, dat hij gezocht werd wisten wij niet. Maar we wisten dat hij in oppositie was, hè. Zijn partij, dat is een linkse partij, die was tegen de Duitsers.
U had hem makkelijk kunnen verraden dus.
Ja, maar zoiets slecht meer in mij. Nee. Dat had ik nooit gedaan. Dat was een heel aardige man. Maar ik wist dat hij in de partij was, want overal stond zijn naam op. Sneefie, Dolleman... Al die pankachten tijdens de verkiezingen en zo, dat stond erop. Dus mijn vader wist ook, iedereen wist in de bakkerij dat hij in die partij zat.
Het is toch wel heel bijzonder dat je in één huis, daar werkte iemand van de meest uitgesproken verzetsgroep van Nederland, ja, Wim Dolleman, ja. Van de verzetsgroep van Henk Sneevliet. Uw ouders die daar een beetje tussenin stonden en misschien zonder bonnen ook wel eens wat brood gaven aan de ADO-spelers. En daarbij had je een zoon van uw ouders, dat was u, Gerrit Vreken, die sympathiserend lid was van de NSB. En een andere zoon die ondergedoken zat en dat allemaal onder één dak.
Ja, ik zeg, ik laat iedereen, of je nou communist is, of je nou nationaal socialist is, of je dat... Voor mij bleef alles hetzelfde. Voor mij bleef alles hetzelfde.
Hoe komt het volgens u dat ADO in die oorlogsjaren en in de jaren daarna de bijnaam NSB-club heeft gekregen?
Mijn vader die was lid van de vriendenclub van ADO, de VVA. Kan je dat? VVA? He? VVA? Nou, die was secretaris van de vriendenclub van ADO. Nou, en die hadden, hoeveel leden ze hadden, weet ik niet, maar ze hadden steeds twee of drie bussen die gingen met uitwedstrijden gingen ze naar ADO kijken. Nou, zoveel mensen al. En plus, als je alle toeschouwers nam, de Hagenaars die voor ADO waren, hè, voor ADO zijn, en er zijn misschien drie of vier NSB'ers erin, dan kan je al die mensen kan je niet als NSB'er beschouwen. Dat bestaat niet. Die mensen zijn, voor mensen zijn hartstikke gek, hè, die dat denken. Het is niet vier man die ineens alles kan verplaatsen, hè? Van rood naar zwart. En dat is voor mij is niet mogelijk.
Maar het is toch gebeurd.
Ja, het is toch gebeurd. Maar er zijn de mensen die reageren heel, heel slecht. mij laat het op het ogenblik laat het koud, maar aan de andere kant laat het me niet koud, want... Ik heb alles gedaan voor Adem wat ik kon.
Wil je een glaasje water halen?
Nee. Ik kan alles niet begrijpen. Alles wat er gebeurd is en zo. Zelfs mijn ouders hebben ervoor betaald. Mijn ouders waren helemaal geen... We waren niet in de arbeidsdienst. Ze zijn nooit geen NSB'er geweest. Ze waren zelfs tegen de NSB, tegen de Duitsers. En die heeft er ook al onder geleden. En als de mensen niet kunnen begrijpen dat ik in de arbeidsdienst moest of naar Duitsland ging, heb je zo veel toeschouwers, zoveel aardensupporters heb je. Hè. Nou, dan kon ik niet meer voetballen. Ze wilden me allemaal graag zien voetballen. Hè. Ik was goed bekend, ondanks ik nog jong was. Ik was goed bekend. Ze hielden allemaal veel van me. Hè. En op een gegeven moment, dan moest je naar Duitsland toe, dan hadden ze me niet meer zien voetballen. Wat hadden ze dan gezegd? Wat had ik moeten doen? Wat kon ik doen? En dat kan ik niet begrijpen. Ze konden zich niet in mijn plaats stellen. En ze zagen maar dat ik naar de arbeidsdienst ging, dat vonden ze al niet leuk. Maar ik vond het ook niet leuk. Ik had ook liever blijven werken in Nederland. Hè? Die, voor mij, ik kan niet begrijpen dat de anderen het niet konden begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen. Ik heb gezegd, ik heb mijn keus gedaan. En als hij nog voor dezelfde keus staat, doe ik hetzelfde. Ik kon geen betere oplossing vinden. Mijn ouders konden ook geen betere oplossing vinden. Ja, dat ik onder moest duiken. Nou, als ik onder moest duiken, hè, dus die mensen, als ze me vonden, hè, die mensen gaan tegen de muur, zoals ik. Hè, en ik zeg... Die vriend van mij die naar Frankrijk ging, zijn vader was helemaal geen NSB'er. Dat zelfs, hij was eerder helemaal rood dan een NSB'er. Nou goed, toen heb ik het uitgelegd. Hij zei ja, hij zegt, ik had het ook gedaan. Zoals jij hebt gedaan. Ik zeg, ja goed, maar ik zeg, er zijn zoveel mensen die me niet begrijpen.
Het is wel een heel bijzonder leven.
Ja. En niet zo leuk. En tenslotte in Frankrijk heb ik gevonden wat ik voor die tijd in Aden had. Voor mij was dat alles. Mijn ouders brachten me op het Adenveld toen ik nog 3 maanden was. In de wieg. En ik zeg al, mijn vader zat in het bestuur van de vrienden van ADO. Ik heb alles voor ADO gedaan wat ik kon doen. De dank is een beetje ver weg, hè?
Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug. Heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op voor hout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? is het miserig, mistig en koud. Zijn de wolken weer laag, valt de regen gestaag, is lijn 9 er nog zo benauwd. Het is een vrij overbodige vraag, wat voor weer zou het zijn in de Haag?
Daar is een beetje op mij, een beetje met de boel vrij willen naar de zussen voor middag vandaag. Schouwburg te staan, is niet nodig, maar het lijkt me zo fijn. Een kwartiertje is al wat ik vraag. Ik verlang naar mijn eigen Den Haag. Den Haag, Den Haag. Den Haag.